Willen we samen luisteren naar de lezing van het woord van de Heere. De schriftlezing komt deze avond tot ons vanuit de brief aan de Hebreeën en daarvan het vierde hoofdstuk.
Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan, nagelaten zijnde, iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd, gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust. Gelijk hij gezegd heeft, zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust. Hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de zevende dag aldus gesproken, en God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Terwijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan, en degenen wien het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid, zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David zeggende, zolange tijd daarna, gelijkerwijs gezegd is, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Want die ingegaan is in de rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En het gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en des samenvoegselen en des mergs en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgene met welke wij te doen hebben. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest zonder zonden. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd.
Het woord van God, gemeente, komt deze avond tot ons in de prediking uit de laatste drie versen van dit hoofdstuk, Hebreeën 4, vers 14 tot en met 16. We zullen deze verzen lezen en u zult begrijpen, de verzen zijn vol. Ik kan alleen de hoofdlijn van deze verzen in de prediking aan de orde stellen. De tekst luidt dan: terwijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Tot zover de woorden van de tekst. Geliefde gemeente, als u als jij nou het woord troon van God zou horen of zou lezen, wat voor gedachten, wat voor reacties roept dat op? Misschien wel iets heel ontzagwekkends. Troon van God, die wordt ons getekend in het roepingsvisioen van de profeet Jesaja, Jesaja 6. Daar wordt ons verteld dat Jesaja op zekere dag in de voorhof van de tempel kwam en dat hij toen een visioen kreeg. En het geschiedde dat ik de troon van God zag. En God zittend daarop en zijn zomen, de zomen van Gods kleed, zo schrijft Jesaja, vervulde de hele tempel. En rondom hem waren serafs die zongen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vervuld. En de tekening van die troon, de God die een ontoegankelijk licht bewoont, waarvan Vondel al zong, wie is het die zo hoog gezeten, zo diep in het grondeloze licht van tijd, nog eeuwigheid gemeten, nog ronde zonder tegenwicht bij zich bestaat, Gods majesteit. Dat beeld dat leest u vaker in de schrift, om alleen maar te verwijzen naar het boek Openbaring, waar de hemelen opengaan en de troon van God zichtbaar wordt. Niet om te zien, zo glansrijk, zo majestueus. En dan komen we bij de tekst. En dan staat daar, laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon. Kan dat? Ik zondaar, ik die voor God niet kan bestaan, toegaan tot die heerlijke, heilige, majestueuze troon van God. Ja, zegt de apostel in de brief aan de Hebreeën. Laat ons zelfs met vrijmoedigheid toegaan, zonder schroom, tot de troon van de genade. Wij willen daar in deze dienst over nadenken, met de hulp van de Heere. Toegaan tot de troon der genade, dat is het thema. En dan letten we op drie dingen die zo uit de woorden van de tekst zijn af te lezen. Allereerst, omdat de scheiding is weggedaan. Dat is vers 14. In de tweede plaats, omdat de Christus is voorgegaan. Dat is vers 15. En tenslotte, omdat de toegang is opengedaan. Dat is vers 16. Toegaan tot de troon van de genade. Allereerst omdat de scheiding is weggedaan. Omdat de Christus is voorgegaan. En tenslotte omdat de toegang is opengedaan. Die brief aan de Hebreeën plaatst ons voor een heleboel moeilijke vragen. Ik ga ze echt niet allemaal behandelen vanavond, maar een enkele moet aan de orde komen, juist ook om ons verband, om onze tekst te verstaan. Naar alle waarschijnlijkheid was het oorspronkelijk geen brief, maar een preek. Een preek die met een briefslot eraan, leest u thuis maar het laatste gedeelte van het laatste hoofdstuk. Een preek die met een briefslot eraan gehecht is verstuurd naar de Hebreeën. Dat blijkt ook uit de stijl en de taal van de brief. Het is veel meer preekstijl en preektaal dan dat het brieftaal is. Alleen al in dit hoofdstuk leest u vier keer aansporingen. Laat ons dan, laat ons dan, laat ons dan. Dat is taal van de preek. Dat is de taal van de prediking die naar het woord van onze belijdenis, Dordtse leerregels hoofdstuk 2, moet geschieden met bevel van bekering en van geloof. In de prediking mag naar haar wezen de oproep nooit ontbreken. En een prediking die alleen maar een verhaaltje vertelt, of een prediking die alleen maar een beschrijving geeft van wat er zo al beleefd wordt, dat is geen preek. Prediking is in Gods naam betuigen wat het heil in Christus is. En de mensen bewegen tot het geloof, zegt Paulus. Niet dat we het zelf kunnen. Maar het is wel het karakter. Laat ons dan. En die Hebreeën, dat waren vermoedelijk mensen met een Joodse achtergrond die tot bekering gekomen waren. Maar die al een poosje tot het christelijke geloof behoorde en tot de christelijke kerk. En er was wat verslapping en wat achteruitgang gekomen in de gemeente van de Hebreeën. Dat kunt u duidelijk merken, ook in het slot van de brief. Er wordt gesproken over voorgangers die het woord van God verkondigd hadden en die overleden waren. En nu liepen die Hebreeuwse gemeente gevaar dat ze af zouden vallen van het geloof. Ja, natuurlijk kan een echte gelovige niet afvallen. Maar een echte gelovige kan wel ver wegvallen. En als Gods kinderen ver wegvallen en verachteren in de genade, zo noemt de brief dat. Dat heeft zijn effect ook over gemeente, op gemeenteleden die de Heere niet kennen. Dan kun je gaan zien dat langzaam maar zeker een gemeente wegzakt. En vandaar dat de apostel die deze brief schrijft zo bewogen is. En zo oproept: gemeente, blijf bij het woord wat jullie gehoord hebben. Vol hart in de belijdenis. En vol hart in het geloof. En dan kan hij in dit hoofdstuk heel scherp worden. Hij zegt op een gegeven ogenblik: en bedenk het. Je kan het woord gehoord hebben. Net als het volk van Israël in de woestijntijd. Maar heel veel van die Israëlieten konden niet ingaan in het beloofde land. Omdat ze ongelovig en onbekeerd blijven. Dat kan ook nu gebeuren. En daarom laat ons de Heere zoeken. Want zo zegt hij: God ziet alle dingen, kent uw harten. Naakt en geopend ligt alles voor hem, voor degene met wie wij te doen hebben. Ja, zegt iemand, daar schrik je wel van. Want als God alle dingen weet en ziet, en als daar bovendien vlak voor onze tekst ook nog staat dat het woord van God als een tweesnijdend scherp zwaard is, wat alle geheimen en alle verborgen dingen van ons hart openlegt, voor die God kun je toch niet bestaan. Nee, inderdaad, gemeente. Als God ons ziet zoals we zijn, en de Heere ziet ons zoals we zijn, hij doorgrondt en kent ons, zegt Psalm 139. Dan moeten we allemaal zeggen, jullie jongelui, u die ouder bent, de broeders in de kerkenraadsbank en de dominee op de kansel: Heere, wees mij de zondaar genadig. En omdat de apostel dat wel aanvoelt, dat die boodschap van het woord wat alles blootlegt en dat God alle dingen ziet, ook de zonden, de verborgen zonden en afdwalingen van ons hart, komt hij met een machtig evangelie. En dan begint hij te spreken over de grote hoge priester, dat is de Heere Jezus Christus, die door de hemelen is doorgegaan. En dat moet ik even uitleggen. Want achter die uitdrukkingen die hier gebruikt worden, zit een heel bekend oud-testamentisch beeld. De kinderen en de jongelui in de kerk weten dat dat oude tentheiligdom in de woestijn, wat wij de tabernakel noemen, dat bestond uit drie delen. Je had het grote deel, wat de voorhof heette, dat was allemaal in de open lucht. En dan midden in dat voorhof, daar stond een overdekt geheel, dat was het heilige, en daarachter het heilige der heiligen. En voor het heilige hing een groot gordijn, voorhangsel wordt het in onze Bijbel genoemd. Maar aan het einde van het heilige, waar het wierookaltaar stond, daar had je nog weer een voorhang, het grote voorhang. En dat schermde het heilige der heiligen af. Het heilige der heiligen waar de ark stond. En nou ging de hoge priester in dat oude tentheiligdom, de tabernakel, één keer in het jaar het heiligdom binnen. Dan deed hij het eerste voorhang open, liep naar binnen door het heilige heen, dan deed hij het tweede voorhang open, en dan kwam hij in het halfdonkere heilige der heiligen, waar de ark van het verbond stond, en hij sprengde het bloed op het verzoendeksel wat bovenop die ark lag. En hij sprengde ook bloed vlak voor de ark op de grond van het heilige der heiligen. Dat was op de grote verzoendag. En zo werd verzoening gedaan voor de zonde van het volk. En weet u wat de apostel in de brief aan de Hebreeën nu doet? Hij vergelijkt dat binnengaan van de hoge priester in het heilige der heiligen met het binnengaan van de Heere Jezus in de hemel. Dat moet u goed zien, anders begrijpt u de hele brief niet. In hoofdstuk 9 wordt dat duidelijk uitgelegd. En dan moet u het zich zo voorstellen, toen de discipelen samen met de Heere Jezus op de Olijfberg stonden. Toen stonden ze als het ware in de voorhof. En ze keken naar de hemel, naar de hemel met de wolken. En dat was als het ware het voorhangsel. En toen strekte de Heere Jezus zijn handen uit en het geschiedde, zo lezen we, als hij hen zegende, dat hij van hen heen voer en werd opgenomen in de hemel. De Heere Jezus ging door het hemelse voorhang naar binnen, in het hemelse heiligdom, om daar in de troon van God, aan de rechterhand van de Vader, altijd voor de zijnen te bidden. De Heere Jezus ging het hemelse voorhangsel binnen, zegt de apostel in deze brief, niet zonder bloed. Nee, dat betekent natuurlijk niet dat de Heere Jezus, zoals de priester in het Oude Testament, een schaal met bloed had toen hij de hemel binnenvoer. Nee, nee. Maar als je nou eens goed kijkt naar de handen van de Heere Jezus, die hij uitstrekte toen hij ten hemel voer, dan zie je daar de littekenen nog in zichtbaar. En Augustinus schrijft ergens, als Jezus de hemelen binnenkomt, dan hebben de engelen, ja, dan heeft God de Vader zelf het eerst de doorboorde handen gezien. Of het waar is, weet ik niet. Maar het is wel een prachtige gedachte. De doorboorde handen gezien. En Jezus komt in de hemel met het tekenen van het bloed wat hij gestort heeft. En hij treedt voor de troon, in de troon, en hij zegt, mijn Vader, ik heb verzoening gevonden. Kijk, dat bedoelt de apostel wanneer onze tekst begint met, wij hebben een hoge priester die door de hemelen is ingegaan. Ingegaan naar de troon van God. Want zoals de ark van het verbond, en onthoudt u dat ook vast maar. Zoals de ark van het verbond, de aardse troon van de Heere, bedoelde te zijn. Hier wil ik tronen, hier wil ik wonen na mijn rust. Hier is in eeuwigheid mijn rust. Zo gaat Jezus het heiligdom binnen waar de hemelse troon staat. Hij is door de hemelen doorgegaan. En wat zie je dan gebeuren als Jezus het offer gebracht heeft voor de zonde? Wel, dan lezen we in Matteüs 27 dat toen Jezus het offer bracht voor de zonde, dan gebeurt er iets in de tempel. Het voorhangsel dat voor het heilige der heiligen hangt, dat scheurt stuk. Van boven naar beneden. Het is alsof God van de hemel een streep haalt door heel die oud-testamentische eredienst en zegt, de tijd van de schaduwen, de tijd van de voorhangsels, de tijd van de scheiding, ze is voorbij. Door het bloed van de Heere Jezus, door mijn Zoon de Hoge Priester in de hemel, is het nu mogelijk dat zondaren tot God gaan. Scheiding, de muur van de scheiding, het gordijn van de scheiding is stuk gescheurd. En omdat dat gebeurd is, zegt de apostel, laat ons deze belijdenis vasthouden. Die belijdenis, gemeente, dat kun je uit de vorige hoofdstukken lezen, dat is de belijdenis over de hoge priester. Over de hoge priester, die Heere Jezus Christus, die geleden heeft, en die gestorven is, en die begraven is, en die opgestaan is, en die ten hemel gevaren is. Het is die korte belijdenis die wij in uitgewerkte vorm kennen, als de apostolische geloofsbelijdenis zoals die zo even gelezen is. Want die apostolische geloofsbelijdenis is in zijn oervorm, in zijn eerste vorm, al in de tijd van het Nieuwe Testament ontstaan. Laat ons die belijdenis over de Heere Jezus vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester, zo lezen we verder, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij verzocht is geweest, doch zonder zonde. Ik zou zelf liever vertalen, doch zonder te zondigen. Dat is een kleinigheid, maar we zullen het horen, niet helemaal onbelangrijk. Wij hebben een hoge priester die medelijden kan hebben, want, zegt de apostel, voordat hij door de hemelen doorging, voordat hij binnenging door het hemelse voorhang in de troonzaal van God, is hij hier op aarde geweest, hij is mens geworden. En dan wordt het leven van de Heere Jezus Christus hier getekend als één verzoeking. Ja, als één verzoeking. Want bij verzocht geweest moeten we niet alleen maar denken aan bijvoorbeeld de geschiedenis in het evangelie, dat de Heere Jezus Christus kort na zijn doop in de Jordaan door de duivel verzocht werd, weet u wel, dat de duivel 3 dingen zei. Zorg dat deze stenen broden worden, dan hebt u te eten. Of spring van de tinnen van de tempel, van het dak van de tempel, want de Heere zal zijn engelen gebieden. En dat de Heere Jezus Christus voortdurend die verzoekingen tegemoet trad met het zwaard van het woord. Er staat geschreven. Dat was een grote verzoeking voor de Heere Jezus. Maar de Heere Jezus heeft hier op aarde constant in verzoekingen geleefd. Wilt u wat weten? En u mag er zelf over nadenken of er nog sprake is van meer verzoekingen. De Heere Jezus Christus is verzocht. Als zijn discipelen kwamen met hele verkeerde opmerkingen. Als hij bijvoorbeeld begint te spreken over zijn lijden en sterven, dan zegt Petrus tegen de Heere Jezus: Heere, dat zal u geenszins geschieden. Petrus bedoelde het goed. Maar hij wilde de Heere Jezus afhouden van de lijdensweg en dat was een verzoeking voor de Heere Jezus. Of toen hij in de hof van Gethsemane de lijdensbeker zag komen, de beker van Gods gramschap, in het volle bewustzijn hoe vreselijk het zou zijn om die lijdensbeker te moeten drinken tot de laatste teug toe. Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Dat was een verzoeking voor de Heere Jezus. En wat dacht u als hij straks bloedend hangt aan het vloekhout van het kruis en de schare joelt in navolging van de fariseeën, de overpriesters en de schriftgeleerden. Hij heeft anderen verlost, laat hij nu zichzelf verlossen. Dat is toch een verzoeking voor de Heere Jezus. En wat denkt u dat hij de reine, die nooit gezondigd heeft, in wiens geest geen zondige gedachte, geen zondige emotie, geen zondige begeerte is opgekomen. Wat denkt u? Dat het voor hem voortdurend pijn, strijd en verzoeking is geweest, dat hij te midden van de zondaren moest leven. Professor Wisse zei het ooit zo, dat Jezus bij iedere ademhaling de pestwalm van de zonde inademde. Het is misschien wat erg sterk gezegd, maar de kern is wel waar. Jezus in alle dingen verzocht. En weet u wat dan het opmerkelijke is, dat de apostel hier zegt, Jezus is in alle dingen verzocht geweest. Maar hij zondigde niet. En dan moet u even goed luisteren. Vroeger heb ik altijd gedacht, nou ja, dat was makkelijk voor de Heere Jezus. Want als je nou verzocht wordt en je kunt niet zondigen, dan heeft die verzoeking toch geen vat op je. Maar ik heb me vergist. Zoals een mens zich wel meer vergist, niet. Juist als je niet zondigt, gemeente, en niet wilt zondigen, kan de aanval des te sterker en des te grover zijn. En kan het des te meer kracht kosten, geesteskracht met allemaal hoofdletters, om tegen de zonde te blijven strijden. Jezus heeft volhard tot het einde. Hij gaf niet op. Laten we het illustreren aan de hand van de verzoeking in de hof van Gethsemane. Staat bij de verschillende evangelisten ongeveer zo beschreven, dat de Heere Jezus in grote strijd is. En dan worden woorden gebruikt in de Griekse tekst van het Nieuwe Testament die aanduiden dat Jezus Christus psychisch, in zijn geest, diep geschokt was. Onthoud het goed, de Heere Jezus is ook verzocht geweest in de zin dat hij psychische noden en psychische pijn gekend heeft. En dan gaat de verzoeking steeds dieper en steeds hoger, wordt het vuur van de verzoeking gestookt. Want hij komt eerst terug bij zijn discipelen, hij vindt hen slapende en vraagt hen om met hem te bidden en met hem te waken. Want juist in deze angsten en in deze strijd heeft hij als mens behoefte aan menselijke gemeenschap. En hij gaat weer terug en de strijd wordt zwaarder en hij begint, zegt Lucas, grote droppelen bloed te zweten. Hij komt terug, vindt de discipelen weer slapende. En dan de derde keer is de strijd het hoogst. En toch, hij bezwijkt niet, hij zondigt niet, hij geeft niet toe aan de verzoeking. Maar hij heeft de verzoekingen tot het einde toe volhardend doorstaan. En daarin, zo zegt de schrijver van de brief aan de Hebreeën, is hij de grote hoge priester die medelijden kan hebben. Als er nou iemand in de kerk zit die oprecht de Heere mag vrezen, misschien durft u wel geen grote dingen van uzelf te zeggen, maar toch, een vreemdeling van de genade van de Heere Jezus Christus, bent u niet. Dan weet u van verzoekingen. Dan weet u van aanvechtingen. Dan kan het zo zijn dat vooral in een tijd waarin misschien geestelijke duisternis zwaar over uw levensweg hangt, dat van binnen die stemmen gaan fluisteren. Je bedriegt jezelf. Je hebt geen heil bij God. Ik zou alles maar eraan geven. Bid maar niet meer. Hoop maar niet meer. Verwacht maar niets meer. Gemeente, die aanvechtingen kunnen zwaar zijn. Het kan ook anders zijn, die verzoeking. Dat je verzocht wordt door een zonde. Misschien heb jij last van een boezemzonde. Een zonde die je voortdurend op de nek springt, die je eigenlijk kwijt zou willen raken, maar het lukt niet. Of je staat op een kruispunt in je leven en je wordt meegezogen door een verkeerde begeerte, door een verslaving, want de zonde werkt verslavend. Of je dreigt op het glibberige pad van je eigen verlangens te gaan die indruisen tegen het woord van de Heer. Verzoeking. Strijd. Als u op zo'n kruispunt staat, sla de verkeerde weg niet in. John Owen, de grote Puriteinse schrijver uit de 17e eeuw, schrijft in zijn boek over de kracht van de inwonende zonde. Meestal glijden Gods kinderen uit op een van de volgende manieren. Of door een grote zonde hun geweten tot bloedens toe te verwonden, denk aan David. Of door geleidelijk af te dwalen van de weg. Het gebed gaat niet meer, de omgang met God verslapt. In de verzoekingen zijn we zo het pad kwijt. En misschien zit er iemand in de kerk die zegt, ja, zo is mijn leven geweest. Daar herken ik iets van. Of misschien was het toch nog weer anders dan ik noemde. Maar u beseft dat u onder de verzoekingen dreigt te bezwijken of misschien al bezweken bent. En wat een genade, gemeente, dat de Heere Jezus, die nu in de hemelen is en nu aan de rechterhand van de Vader is tot op de dag van zijn wederkomst, dat hij een hoge priester is, waarvan juist gezegd wordt in het woord van onze tekst, dat hij medelijden kan hebben met mensen in verzoeking, omdat hij zelf verzocht is geweest. Mag ik wat noemen? Hij weet van de influisteringen van de boze. Hij weet van verleidelijke voorstellen om een makkelijker weg te kiezen. Hij kent de last van de zonde. Ho, ho, dominee. De Heere Jezus heeft toch geen zonde gekend, dat is waar. Zonder zonde. Laten we dat alstublieft vasthouden, dat zegt de schrift duidelijk. Maar als de Heere Jezus naar het woord van Jesaja de profeet als zij aller ongerechtigheden op hem ziet aanlopen. Als hij naar de woorden van Matteüs hoofdstuk 8 vers 17 al de krankheden en de ziekten en de ellende en de dood zelf gedragen heeft. Mogen we dan niet zeggen dat ook al heeft hij geen persoonlijke zonde gekend, dat hij de last van de zonde, ja van de zonde, van heel zijn kerk gedragen heeft. Hij weet wat het kan zijn om net als Bunyans christen in de christenreis met een zwaar pak van zonde op je lucht te lopen. En het maar niet los te kunnen krijgen. Hij weet wat het is als er aanklachten zijn. Hij weet wat er is als het van binnen spot en kolkt. Al die dingen. Lichamelijke nood. Ziekten. En ellenden. Ze hebben hem neergedrukt. Hij weet wat het is. En nu kan hij medelijden hebben. Er staat in het Grieks een woord wat we bijna allemaal kennen. Nu kan hij sympathie hebben. Sympathie betekent letterlijk medelijden. En dat betekent dat hij medelijdt in het lijden van de zijnen. Medelijdt als ze verzocht worden. Medelijdt als ze in de strijd dreigen te bezwijken. Prachtig beeld. Vind je in een van de brieven van de grote Schotse prediker Samuel Rutherford. Samuel Rutherford, een man die zoveel genade van de Heere Jezus Christus had, dat van hem gezegd is dat zijn preken drupte van het bloed van Christus. Samuel Rutherford zat in de gevangenis en hij hoort dat in een van de gemeenten die hij gediend had. Een vrouw die God vreesde in korte tijd een ernstige slag had meegemaakt. Als ik me niet vergis, was ze in korte tijd haar man en een volwassen zoon verloren. En dan schrijft hij een brief. En dat begint ongeveer zo. Geliefde zuster, de slagen zijn zwaar en het leed is groot. Haast te zwaar voor kleine menselijke schouders om het te dragen. Maar als dit kruis u neerdrukt, ik bid u, kijk langs het kruis wat uw schouders neerdrukt, toch eens omhoog. En zie dat het zwaarste deel van het kruis wat op uw rug ligt, gedragen wordt door hem die u is voorgegaan. O gezegende eerste met een hoofdletter, Jezus Christus, medelijdende hoge priester, die in al uw benauwdheden benauwd is. Wat een prachtig beeld, gemeente. Juist als de zware verzoekingen ons neerdrukken. Kijk langs de kruisbalk op je schouders eens omhoog. Want hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Hij leed mee. Hij was er. Toch, juist toen het leed en de moeite kwam, toen de verzoeking gonsde door uw innerlijke leven, hij blijft de getrouwe. En hij kan medelijden hebben. En dan kan het zo zijn, zoals Jesaja ergens zegt, dat juist deze Christus, die nu in de hemel is, maar die door zijn woord en door zijn geest zeer nabij is, dat deze Heere Jezus het treurend hart, de aangevochtene, meer troost dan een moeder troost. En dan sluit de apostel dit gedeelte af. Hij zegt, die hoge priester is doorgegaan door de hemelen. Laten we die belijdenis vasthouden, volharden te midden van allerlei dingen die op ons afkomen. Want we hebben een hoge priester die medelijden kan hebben, ook als dingen ons bezwaren. En juist dat, zo zegt hij, moet in ons leven dit uitwerken. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid zouden krijgen en genade vinden te bekwame tijd. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Ik heb het in het begin van de preek al gezegd, dat achter heel dit gedeelte ligt het beeld van het oudtestamentische heiligdom, waar je had tevoren of heilige, heilige der heiligen, en in het heilige der heiligen stond de ark, en de ark was bedekt. De hoge priester mocht bij de ark niet komen dan alleen die ene keer in het jaar op de grote verzoendag, om verzoening te doen voor de zonde van het volk en van zichzelf. Die ark was hier op aarde de troon van God. Dat kon je zien als God met de Shekina. De heilige wolk liet zien, ik ben tegenwoordig, hier woon ik. En het volk durfde en mocht ook niet tot de troon naderen. Die troon was een troon van heerlijkheid. Die troon was een troon van gericht en van majesteit. Maar nu Jezus Christus de hemelen is doorgegaan achter het voorhangsel van de hemel. En hij daar in de tekenen van zijn lijden en sterven heeft laten zien, heeft getoond, ik heb verzoening gevonden. Nu is de troon van God een troon van genade geworden. Een troon van genade. Ergens las ik, dat betekent allereerst dat dat een troon is waar genade het voor het zeggen heeft. Nu God zijn lieve Zoon Christus ziet komen in de troon, wil God in Christus en door Christus een God van louter genade en barmhartigheid zijn. En wordt zijn troon een troon der genade genoemd. Prachtig is dat onder woorden gebracht in de vertaling van Maarten Luther. Als Maarten Luther het woord ark van het verbond moet vertalen in het Oude Testament, dan vertaalt hij het met gnadenstoel. De stoel of de zetel van de genade. En als in de Engelse King James Version, de oude Engelse vertaling uit 1611... het verzoendeksel soms in de tekst genoemd wordt, dan spreken die oude vertalers van de mercy seat, de genadezetel. Ten teken dat de ark van het verbond beeld was, voor afbeelding was, van die grote troon van de genade, die er zijn zoals God in Christus zou regeren, vanuit de hemel der heerlijkheid. Ik weet het. Gods troon blijft een troon van majesteit en van gericht. En Gods troon zal straks een troon van gericht zijn als Christus zal komen op de wolken van de hemel. Maar zolang deze tijd van de genade voortduurt, wil God spreken in Christus Jezus vanuit de troon van de genade, zondaren roepen tot bekering, zondaren ook wijzen op de enige naam die onder de hemelen gegeven is. Er is in Christus genade. Er staat in de hemel een troon van de genade. En God spreekt in en door zijn lieve Zoon, wend u tot mij en wordt behouden. En daarom nodigt de schrijver van de brief aan de Hebreeën, de apostel, zijn lezers zo uit. O, ga tot de troon van de genade, om genade te verkrijgen. Met vrijmoedigheid. Moet u even goed luisteren. En laten de jongelui ook maar even goed luisteren. Daar staat niet met vrijpostigheid. Of met brutaliteit. Nou zegt iedere jongen, ieder meisje hier in de kerk, verwacht ik, ja dominee, maar dat zou ik niet durven hoor. Vrijpostig of brutaal tot God te komen. Nee, maar het heeft er wel eens wat van. Je komt in sommige kringen die uit Amerika komen overwaaien, en daar zijn we de laatste tientallen jaren nog wel een beetje aan blootgesteld, wel de gedachte tegen dat een christen God mag dwingen en God mag, van God mag eisen. Ook in de gebeden. Dat is een volstrekt onbijbelse gedachte. Wij hebben niets te eisen. en niets te dwingen. Als iemand die God vreest tot de troon van de genade vlucht, dan zal hij dat altijd doen in grote ootmoed, want het gaat om God die op de troon zit en het lam wat in de troon is en de Heilige Geest die niet zonder reden heilig genoemd wordt. U moet het nog maar eens zorgvuldig nalezen in de prachtige, Bijbels evenwichtige manier waarop onze Heidelberger Catechismus over het aanroepen van God spreekt als het gaat over onze Vader die in de hemelen zijt. Dan is het aan de ene kant die in de hemelen is. Diep verootmoedigd. Het past ons niet om onszelf te verheffen of om te dwingen of om te eisen. Als rechtelozen naderen we tot de troon als de dingen zuiver liggen in ons leven. Maar toch ook vrijmoedigheid. We mogen komen. En dat niet om waardigheid in onszelf, onthoudt u het? Maar omdat God zelf gezegd heeft tegen zondige mensen: zoek mijn aangezicht. Heb jij, heb u op die uitnodiging van de Heere het aangezicht van God al gezocht? We zongen het samen aan het begin van de dienst. Mijn hart zegt mij van, o Heere van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. En weet u waar u nou zo'n smekeling vindt, die aan de ene kant ootmoedig en aan de andere kant toch vrijmoedig de Heere bidt? Dat vind je bij de tollenaar in die bekende gelijkenis van de Heere Jezus. Die fariseeën, die kwam ook. Ja, die kwam ook. Die etaleerde zichzelf. Mensen heb je vandaag ook, hè, die zichzelf altijd etaleren. Daar word je doodmoe van. Doodmoe. Heere, ik dank u dat ik niet ben zoals andere mensen. Dat ik dit doe en dat ik dat doe en dat ik dat doe en dat ik dat doe. Hij had zichzelf al wel 20 koninklijke onderscheidingen gegeven in het Koninkrijk der Hemelen. Dat is geen bidden. En dan komt die tollenaar. Hij durft zijn ogen niet op te heffen. Ootmoedig, hè? O God, wees mij de zondaar genadig. De zondaar. Hij denkt niet hoog van zichzelf. Toen hij die fariseer hoorde bidden, zal hij wel gedacht hebben: man, je hebt nog gelijk ook. Ik ben veel slechter dan jij. Maar hij bidt toch ook vrijmoedig, want waar bidt hij om? Wel eens opgevallen, waar bidt hij om? Hij bidt om het grootste geschenk wat God kan weggeven. Om genade. Heren, met minder kan het niet toe. Dat heb ik nodig. Gena, o God, gena. Hoor mijn gebed. Hoor hoe een boeteling pleit. O gemeente, daar wacht de Heere op vanaf de troon van de genade. Jonge mensen uit Sliedrecht, kinderen uit Sliedrecht of uit de naaste omgeving, ouderen, misschien mensen die in stilte zeggen: dominee, mijn hart is zo kil, zo koud, zo hard geworden en nu wordt me van binnen wijs gemaakt, nou is het te laat om God te zoeken, je hebt de genadetijd voorbij laten gaan, dat is erg. Dat is erg. Heb u het al aan God beleden dat dat erg is? Dat u de genadetijd zo lang voorbij hebt laten gaan. Maar laat u door dergelijke gedachten dan niet verhinderen om ootmoedig en vrijmoedig de toevlucht te zoeken tot de troon der genade, om genade te verkrijgen. Want laten we ook die laatste woorden nog even grondig lezen. Opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden. Die twee uitdrukkingen lijken sterk op elkaar, bedoelen eigenlijk ook hetzelfde. Maar let u erop dat het hier gaat om genade te verkrijgen. En barmhartigheid te vinden. De taal maakt duidelijk dat die bidder van gegeven goed moet leven. Genade verkrijg je. Barmhartigheid, mag ik het zo zeggen, bevind je. Nu weet ik die waarheid, zo diep als gewis, dat Jezus alleen mijn gerechtigheid is. Dat bevind je te vinden, om geholpen te worden, te bekwamer tijd. Letterlijk staat er, om hulp te krijgen, op het moment dat dat het meest nodig is. Om hulp te krijgen, misschien mag u het zo vertalen, op het juiste moment. Kijk aan, dan weet God welke tijd de beste is. Er is een oud Duits lied uit de Lutherse traditie. Gods tijd is altijd de beste tijd. En weet u, wanneer God wil helpen, wanneer God in tijd van nood, in tijd dat het er het meeste op aankomt, wil helpen, hij helpt altijd onder en door en met de verkondiging van zijn woord of het lezen van zijn woord. Daar wil hij werken. Daar wil hij het uur van het welbehagen aan laten breken. En het andere wat ik ervan zeggen moet is dit. Dat God precies weet wat u nodig hebt. Er wordt wel eens gezegd, wanneer is een mens ontvankelijk voor de genade? Of wanneer is mijn verbrokenheid diep genoeg? Gemeente, ik kan die vraag begrijpen. Ik heb hem zelf eindeloos gesteld. Maar ik heb één ding geleerd. Dat bepaalt niet ik. Dat bepaalt God. Ik zou het heel eenvoudig willen zeggen, laat dat nou maar aan de Heilige Geest over. Laat dat maar aan de Heilige Geest over, die weet het precies. En vraag maar, Heren, bekeer u me, geef u me genade, zo, zoals u weet dat het het beste voor mij is. Een van de oude Puritijnen uit het begin van de 17e eeuw werd het gevraagd. Wanneer is een mens verbroken genoeg? En hij antwoordde met dat kleine Engelse zinnetje. All the fitness he requires is you see your need of him. Elke geschiktheid die de Heere vraagt, dat is deze, dat Christus noodzakelijk wordt. En dat er buiten Jezus geen leven is. En dat het erom gaat hem te kennen. Want anders kom ik op. En dan laat God de tijd komen. Daar is, o God, een tijd van welbehagen. Heer, ik kan niet meer verder. Help u me. Wees u mij genadig. Och, dan laat de Heere zich niet onbetuigd hoor, als dat oprecht naar de troon van de genade klinkt. Want hij wijst de beden van een arme tobber niet af. U kent misschien het verhaal uit het levensboek van John Bunyan. John Bunyan was onder diepe overtuigingen terechtgekomen onder de prediking van een zekere dominee Gifford, die voor hem van geweldige betekenis geweest is onder de zegen van God. En toen liep hij op een gegeven moment tegen een woord aan waarvan hij dacht dat het in de Bijbel stond. Het woord luidt ongeveer zo. Zie op de oude tijden. En vraag of er ooit iemand door de Heere is afgewezen die hem zocht in zijn zonde en in zijn schuld. En Bunyan naar huis en Bunyan zoeken in zijn Bijbel, het hele Nieuwe Testament. Nee, nergens kon hij iemand vinden die in zijn zonde en schuld tot de Heere kwam die afgewezen werd. Hij blij. Totdat hij ontdekte dat het een tekst was die niet in de Bijbel stond, maar in een van de apocryfe boeken. U weet wel, die boeken die de Roomse kerk wel aanvaardt als de Bijbel en wij niet. Alles weer ondersteboven. Maar Bunyan had een goede dominee. Een dominee die ook geestelijk onderscheidingsvermogen had. En hij kwam met die vraag bij zijn dominee en de dominee zei, ach, broeder John, het staat misschien zo letterlijk niet in de Bijbel, maar het is wel Bijbels. En houd je daar maar aan. dat niemand die tot God komt en tot Christus komt, die vlucht tot de troon der genade, in zijn nood en in zijn schuld zal door hem worden afgewezen. Gij die God zoekt, in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. En ga dan maar met knikkende knieën misschien aan de ene kant, maar dan toch met vrijmoedigheid naar de troon der genade, om genade te verkrijgen en barmhartigheid te vinden in de tijd dat u het nodig hebt. Maar stel het niet uit. Want dat is een van de verzoekingen van de duivel. Die tegen jonge mensen zegt, een jongen van 16 of een jongen van 18. Och, je bent nog jong, je kan nog leven. En er is zoveel te genieten in dit leven. Ja, maar het allerbelangrijkste, jongen of meisje in de kerk, is: zoek eerst het koninkrijk van God. Want het leven is maar kort. Ja, zeg je misschien, dat zegt mijn grootvader ook. Ja. Het is zo voorbij. 10 dagen geleden vergaderden we in Apeldoorn met het curatorium en met de penningmeester van de universiteit. Een man die veel voor Apeldoorn gedaan heeft. 9, 10 uur later, terwijl hij 's morgens vroeg de volgende dag nog mails verstuurd had, werd hij levenloos aangetroffen voor zijn bed. 63 jaar. En dan komt het naar je toe, als je zelf ook een beetje in die richting gaat. Zo kan het met mij ook gebeuren. En je hoeft geen 63 jaar te worden. Kan al veel jonger. Ben je bereid? Stel niet uit. Heden, zo lezen we in deze brief en in Psalm 95. Indien ge mijn stem hoort, zo verhard uw harten niet, maar laat u leiden. Want zonder Christus zal de troon van de genade straks een troon van gericht blijken te zijn, als de troon wordt opgericht en Christus zelf de zijnen binnenleidt in het koninkrijk van de eeuwige heerlijkheid, maar anderen verwijst naar de buitenste duisternis. Laat dat voor jou niet zo zijn. Voor niemand van ons. God geven dat we met vrijmoedigheid de toegang mogen zoeken naar de troon der genade, om genade te vinden voor het eerst en ook opnieuw. En dan moet ik nog één ding zeggen. En dat is dit, dat woord vrijmoedigheid. Daar zou je een hele preek over kunnen houden, of misschien wel twee. Dat betekent niet alleen maar dat we alles mogen zeggen. Stort voor mij uit uw ganse hart, je hoeft niets achter te houden. Maar het betekent naar de grondtekst ook dat een zondaar recht heeft om te spreken. Het woord betekent oorspronkelijk het recht van iedere vrije burger in de stad Athene om in de volksvergadering, zeg maar het parlement, om het woord te voeren. Dat is natuurlijk echte democratie, hè? Dat iedere vrije burger het woord mag voeren. Dat is de oorsprong van de democratie. Nou, dat woord wordt hier gebruikt. Het recht om te spreken. Nee, dat is geen verdiend recht. Dat wordt voor de levende kerk een genaderecht. Dan mag ik spreken, ootmoedig, maar ook vrijmoedig. Dan mag ik de Heer herinneren aan wat Hij in mijn leven heeft gedaan. Dan mag ik de Heer herinneren aan zijn kostbare belofte. Dan mag ik heel mijn hart voor God openleggen. Gemeente, als je dat ziet, hè, en als je daar iets van doorleeft, wat een genade. Ik hoef me voor God niet te schamen om alles voor hem neer te leggen. Er is genoeg aan zonde waarvoor ik me schamen moet. Maar ik mag bij God komen zoals ik ben. En alles aan hem voorleggen. En dan zal hij horen. Op zijn tijd, op zijn wijze. Soeverein, maar genadig. want hij zit op de genadetroon. Gij hoort het gebed. En daarom zal alle vlees komen. En dan zeg je tegen je zoon en tegen je kleinzoon en tegen je kleindochter en tegen de mensen misschien in de kerk en de mensen in de buurt, kom en zoek het aangezicht van de Heere, want bij de Heere is veel verlossing, bij hem is alles te verkrijgen, hij hoort het gebed, alle vlees zal komen. En dan ga je ook het geheim verstaan. De lofzang is in stilheid tot u. De lofzang klinkt in Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen geloften dag aan dag. Gij hoort hen die uw heil verwachten. O hoorder der gebeen, die nimmer mij heeft afgewezen of mijn gebed gehoor ontzijt. Amen.